Ik ben Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid voor D66. En de komende tijd ga ik elke twee weken met mensen in gesprek over medisch-ethische thema's. Over het begin en het einde van het leven en alles daartussenin. Medische ethiek is belangrijker dan ooit. In de zorg wordt steeds meer mogelijk. Technologie ontwikkelt zich razendsnel en opvattingen over leven en dood veranderen in de samenleving. En de politiek bepaalt voor een belangrijk deel wat er wel en niet kan in medisch-ethisch opzicht. En als Tweede Kamerlid voer ik daarom voortdurend gesprekken met mensen over ingewikkelde onderwerpen die mensen vaak persoonlijk raken. Ik maak je in deze podcastserie graag deelgenoot van deze gesprekken. Vandaag een podcast opgenomen op het congres van D66. En dat congres heet Voor de Toekomst. En wij gaan het vandaag hebben in deze podcast over het DNA. Of de DNA-verandering voor de toekomst. Vorige podcasts gingen over einde van het leven, onderwerpen. En vandaag hebben we het eigenlijk over het begin van het leven. Of zelfs nog daaraan voorafgaand. En mijn gast met wie ik vandaag spreek is mevrouw Martina Cornell. En zij is community geneticus.
Ik ben hoogleraar community genetics. En helemaal volledig en public health genomics. Dus dat is de grootschalige toepassing van de genetica. Wanneer je een vraag hebt over een genetisch probleem in je familie, ga je naar een klinisch geneticus. En ik werk wel bij een afdeling klinisch genetica. Maar ik hou me ook veel bezig met grootschalige toepassingen zoals screeningprogramma's. Alle baby's die een paar dagen oud zijn worden getest op veel ziektes en er kunnen morgen nog meer ziektes in de hielprik.
Een onderwerp wat ons natuurlijk voor de toekomst steeds meer gaat bezighouden, want we kunnen steeds meer.
Inderdaad, ja.
En waar ik nou zo benieuwd naar ben is, hoe word je nou community genetics hoogleraar? Dus even Nederlands vertaald, samenleving? Of hoe zou je community willen vertalen?
Ja, samenleving is op zich een goede vertaling. Dus die Engelse termen community health en public health hebben nooit een nette Nederlandse vertaling gekregen.
Je zou kunnen zeggen,
ja, publieke gezondheid, sociale geneeskunde zit ook wel tegenaan. Volksgezondheid, dat soort termen kun je dan inderdaad denken. En dan het grensvlak tussen de genetica en die volksgezondheid, dat is het eigenlijk.
Ja, hoe komt het nou dat je in zo'n vakgebied terechtkomt? Want genetica gaat over je erfelijk materiaal.
Dat klopt.
Ja. En wat we daar allemaal, wat er mis mee kan zijn en wat je ermee kan doen.
Zeker. Dus toen ik op de middelbare school zat, kon ik goed rekenen. En toen zeiden mijn schoolmeesters, jij moet wiskunde gaan studeren. Ik zei, nou, ik wil wel iets wat een beetje maatschappelijk relevant is. Dus ik ga geneeskunde studeren. Dus ik ben eerst arts geworden. Maar ik vond vakken waar je veel kon rekenen wel extra interessant. Dus bijvoorbeeld genetica. Dus toen ben ik, toen ik afgestudeerd was als arts, beland bij een afdeling klinische genetica. Maar wel bij dingen waar ook maatschappelijke kwesties aan de orde waren. En eigenlijk vanaf het begin ben ik ook gaan kijken naar grootschalige toepassingen. Dus dingen die raakten aan volksgezondheid. Puur omdat me dat veel meer bezig hield dan de andere artsen bij de afdeling klinisch genetica. Dus naast die aspecten waar je aan kon rekenen, waren dat ook ethische aspecten bijvoorbeeld. Als je met een patiënt één op één iets afspreekt, is dat toch soms veel simpeler dan wanneer je nadenkt over iets wat voor heel Nederland zou gelden. Dus die public health aspecten maken ook heel snel een ethische discussie veel belangrijker.
Ja, want dat is natuurlijk ook waar ik me als politicus mee bezighoud, met medische ethiek. En wat ik me nou afvraag is, hoe komt het nou dat rond deze onderwerpen, dat die ethiek zo belangrijk is? Waarom is dit zo? Waarom leent dit zich zo voor de ethische discussie?
Nou, bijvoorbeeld omdat er een aantal dingen altijd gaan over keuzes rond kinderen krijgen. In de genetica kan je nadenken over bijvoorbeeld de kans dat je kanker hebt en wat dat voor jezelf betekent. Maar heel veel vragen gaan over dingen die voor jouw kinderen met een risico samengaan. En als er een groot risico is, manieren waarop je dat risico zou kunnen beïnvloeden. Maar dan gaat het al snel over testen tijdens een zwangerschap. En misschien als er een kindje een erge aandoening heeft, het afbreken van een zwangerschap. Nou, dat heeft duidelijk ethische kanten. Of een manier om zwanger te worden waardoor je die risico's vermijdt. Dan zou je kunnen denken aan gebruik van donorzaad. Maar sommige mensen willen biologisch eigen kind. Zwanger worden en dan een kind hebben wat niet van jezelf is, heeft duidelijk ook ethische kanten. En afgelopen week werd de dialoog kiembaanmodificatie afgetrapt. Dus een moeilijk woord. Veranderen nog voordat het kind op de wereld is. Bijvoorbeeld in zaadcellen of eicellen. Of in een heel klein embryo van nog maar een paar cellen. Om als er een kans op een ziekte is, die ziekte in de kiem, als het ware, al er weer uit te halen.
Te smoren. In de kiem te smoren.
Ja, dat klinkt heel breed, maar, maar in de kiem te repareren. Maar,
voordat we daar verder op ingaan, even heel praktisch. Hoe ziet dat eruit? Want we kunnen inderdaad, en iedereen heeft natuurlijk meegekregen in de afgelopen tijd, het nieuws van die artsen en die wetenschappers in China, die ervoor hadden gezorgd dat door zo'n aanpassing van het erfelijk materiaal de kinderen niet gevoelig zouden zijn voor een HIV.
Ja.
Voor HIV-besmetting, HIV-ziekte. En wat doet men dan? Hoe kan je dat dan doen? Kan je dat dus uitleggen?
Ja, dus in een cel zit een celkern en in die celkern zit ons erfelijk materiaal. Dat noemen wij DNA. En dat heeft als het ware een aantal lettertjes achter elkaar staan. Die bouwsteentjes, die lettertjes, heten C, A, T, G. En op een bepaalde volgorde staat daar de code voor allerlei eiwitten. En als er een foutje zit in die volgorde, dan zou met het eiwit CRISPR kan je heel precies dan gaan opzoeken waar dat foutje zit. En op die plek zou je heel specifiek kunnen knippen. En dan leg je er een goed voorbeeld van die lettervolgorde naast. Of je eigen goede voorbeeld, want je hebt al je DNA dubbel. En dan kan dus die streng waarin de verandering zat, het foutje zat, kan worden gerepareerd. Of aan de hand van die voorbeeld, die mal die je er dan ook bij levert, of zelfs aan de hand van je eigen goede volgorde.
Dus eigenlijk fungeert zo'n eiwit, CRISPR, als een schaartje,
ja,
waarmee je dat foute stukje of het stukje wat je uit die streng wilt halen, om dat eruit te halen.
Klopt. Ja.
En hoe voert hij dat af dan? Wat gebeurt er dan? Ja, voorstellen.
Ja, goede vraag.
Dat
blijft gewoon aan je celkern zitten. DNA maken en weer afbreken, dat vindt eigenlijk continu in je lichaam wel plaats. Okay. Dus over het afvoeren hoef je niet superveel zorgen te maken.
Gewoon.
Want stukjes DNA die niet meer nodig zijn, worden wel afgevoerd. Maar vooral dat knippen en plakken, hè, dus het ook weer repareren, dat is wel heel innovatief dat dat nu kan en 10 jaar geleden niet.
Het interessante wat je zegt is dat er wordt eigenlijk voortdurend DNA afgevoerd en aangevoerd en veranderd. En we hebben het bij deze discussie over of je mag ingrijpen in het DNA. Maar eigenlijk is het dus niet zo vreemd, want het gebeurt al. Alleen doet je eigen lichaam het dan.
Ja, nou ja, dus dat CRISPR-Cas is een systeem wat uit bacteriën komt. Dus de uitvinders hebben dat geïdentificeerd in bacteriën. Dus als je voorstelt dat je geïnfecteerd wordt en jouw lijf probeert dat DNA van die bacterie weer op te ruimen, of gewoon die cellen van die bacterie, en dan is het natuurlijk heel logisch dat je dat probeert af te breken. Maar ook menselijke cellen worden op een zeker moment, als er een foutje in het DNA ontstaat van jou of mij, wordt in de loop van je leven dat ook weer gerepareerd. Dus geheel spontaan of door pech ontstaan er foutjes. En dan hebben we een DNA-herstelmechanisme wat continu speurt naar foutjes in ons DNA en dat weer probeert te repareren. Dus dat is heel natuurlijk. En ja, als je je zou afvragen of dat ethisch toegelaten is of niet,
dat gebeurt gewoon.
Dat gebeurt gewoon, ja. Ja. Ja.
Waarom is het dan toch zo moeilijk om te accepteren, voor sommige mensen, dat wij zouden ingrijpen in dat DNA?
Nou, rond die kiembaanmodificatie is eigenlijk de vraag van, mag je nou iets veranderen voor de volgende generatie, voor de toekomst?
Want het kan gevolgen hebben als je genetisch ingrijpt in het DNA voor de voor de kinderen die dan weer geboren worden daarna.
Ja, dus stel dat je nu in een embryootje iets verandert en daar groeit één kind uit. Dan is doordat je het in de kiembaan verandert, dat voor dat kind en alle generaties daarna. Dus je verandert iets wat mogelijk heel vergaande consequenties heeft. En nu mag van allerlei regelgeving mag je niks veranderen voor de volgende generatie. Als je al gentherapie zou willen toepassen, is dat voor iemand die nu een ziekte heeft. En die regelgeving die gemaakt is, die zegt je mag niet iets veranderen voor de volgende generatie. Die is ontstaan in een periode dat ook niet kon. Dus misschien hebben we toen wel gedacht van dat moeten we ook nooit willen. En nu zijn er plotseling wetenschappers die zeggen van nou, misschien moet je het meestal niet willen, maar juist wel voor een aantal heel ernstige ziekten, hele grote risico's. En is eigenlijk ook die wetgeving wel ontstaan op een moment dat we dachten dat gaat toch nooit lukken. Dus zitten we nu in een situatie dat het niet mag. In China doen ze het dan toch. Maar eigenlijk zijn we met z'n allen misschien wel niet zo blij met die huidige situatie. En daarom is die dialoog nu zo belangrijk dat we nog eens duidelijker op tafel krijgen. Wat vinden we daar nu eigenlijk zelf van anno 2019-20? Wat waren de argumenten om destijds te zeggen dat moet je niet willen?
Je kan je goed voorstellen dat we het hebben over het uitroeien, van een ernstige erfelijke ziekte. Maar er zijn ook mensen die zeggen van ja, maar als je daarmee begint, dan volgt vervolgens de wens van ouders. Ik wil een kind met blauwe ogen of juist met bruine ogen. Mijn kind moet blond haar hebben. Of sterker nog, ik wil dat mijn kind een hoog IQ heeft.
Of sterker nog, ik wil dat mijn kind een hoog IQ heeft.
Dat is niet echt realistisch, omdat veel van de eigenschappen die je net noemde, die worden door een heleboel
omdat veel van de eigenschappen die bepaald
niet door één door een heleboel en multifactorieel door verschillende genen en ook door veel omgevingsfactoren. Dus voor intelligentie bijvoorbeeld en ook kan je niet één gen een beetje veranderen waardoor je plotseling heel slim bent.
Kan je niet één gen een beetje
maar goed aan de andere kant dat hellend vlak, de vrees die mensen dan vaak noemen van als je ergens begint aan de andere kant dat hellend vlak, ga je dan toch niet morgen als je ergens dingen begint met een ergens ziekte. Ja, dat is natuurlijk wel een discussie die je morgen voeren en waar we ook allemaal bij zijn.
En dat is natuurlijk wel een discussie die je moet blijven
voeren. Als we dit soort technieken gaan toepassen, dan zal dat steeds gebeuren met embryoselectie, met PGD. En daar wordt nu ook in Nederland goed op toegezien. Dus je kunt niet zomaar.
Want even ook weer, voordat we verder gaan. Embryoselectie betekent dat je kijkt, vader, moeder hebben allebei in hun genen een erfelijke ziekte. Door goed te kijken hoe zit het met de embryo's die ontstaan. Want die worden dan via IVF tot stand gebracht.
Ja, dat is belangrijk. Ja.
Die worden via IVF tot stand gebracht. En de embryo's die dan erfelijk belast zijn, die worden niet gebruikt. Maar de gezonde embryo's zonder die genetische aandoening, die kunnen dan worden teruggeplaatst in de baarmoeder.
Klopt. En dat is ook al ethisch een best beladen procedure. Dus je gaat niet zomaar bij een willekeurig koppel wat zegt wij willen graag een kindje met een bepaalde eigenschap, ga je niet zomaar met IVF een zwangerschap tot stand brengen. Maar in Nederland mag dat nu voor aandoeningen die op een bepaalde lijst staan. Dus
ja, kan je ze wat voorbeelden noemen die we die mensen kennen?
Ja, dus in de media wordt ook heel vaak over Thijs-Lijmziekte en de ziekte van Huntington gesproken, als twee voorbeelden. Thijs-Lijmziekte leidt ertoe dat kinderen veel luchtwegproblemen hebben en verteringsproblemen. De levensverwachting is ook verminderd, maar die wordt wel steeds beter. Dus met de huidige therapieën is het wel zeg maar een jaar of 40. Maar toch, het is een aandoening waardoor je hele leven lang steeds naar de dokter moet. En bij Thijs-Lijmziekte moeten beide ouders die aanleg hebben. Stel dat twee mensen met Thijs-Lijmziekte samen een kindje willen hebben, dan is de kans dat hun kind ook Thijs-Lijmziekte heeft 100%. Dus dat is ook een heel goed voorbeeld van waar je met de huidige methoden niet een gezond kindje kunt krijgen. Ja. Het andere voorbeeld wat vaak genoemd wordt, Huntington, is een aandoening waar als je 40, 50, 60 bent, geleidelijk bewegingen gaat maken die je niet meer zelf kunt sturen, dus dansachtig bewegingen en je ook geestelijk achteruit gaat, dus dementeert als het ware en ook je karakter vaak verandert. Dus voor je gezin word je een steeds onaangenamer persoon. Dus voor die families is dat ook een heel groot drama. Nou, je kunt, in theorie kun je 2 keer die aanleg voor Huntington hebben. Dat komt in bepaalde landen waar heel veel Huntington voorkomt een enkele keer voor. En dan zou je ook altijd dat aan je kinderen doorgeven. Maar mensen die de dubbele aanleg voor Huntington hebben, zullen toch niet heel vaak kinderen krijgen. Maar ook als je dit soort aandoeningen bijvoorbeeld in enkelvoud hebt en je wilt zwanger worden, dan ga je nu dat traject van embryoselectie in, PGD waar we het net over hadden. En dan is de kans dat je op die manier zwanger wordt en een gezond kindje krijgt, lang geen 100%. Nee. Eerder onder de 50%. Ja. Dus je kan ook in theorie dit soort technieken gaan gebruiken om embryoselectie succesvoller te maken. Eigenlijk al te zorgen dat alle embryo's geschikt zijn. Dit is allemaal theorie.
Ja, want dat gebeurt nog niet.
Nee.
Want het mag niet.
Nee, klopt.
Op dit moment.
Klopt.
Ja. Waarom vinden we dat zo moeilijk? We doen het nog niet, het mag nog niet.
Nee, het mag
er zijn
niet.
Mensen die zeggen het is voor God spelen.
Ja. Ja, er zijn, als je die regelgeving leest, ook mensen die zeggen dan verander je de identiteit van een embryo of van een toekomstig mens. Het is voor God spelen, dan is het toch lastig weer te achterhalen wat we daar precies mee bedoelen. Dus mijn jongere onderzoekers dachten op zeker moment dat dat heel goed is als je voor God speelt. Want God doet meestal hele mooie dingen. Maar met voor God spelen bedoelen wij ook soms dingen doen die verboden zijn, die je niet mogen, die te ver gaan, waar wij niet het heft in eigen hand moeten nemen. En dan is vaak toch de gedachte dat je dan dingen verandert die niet meer terug te draaien zijn, waar je later misschien spijt van hebt. En in een van de stukjes regelgeving, de Clinical Trial Verordening, wordt ook het woord genetische identiteit genoemd. Dus ja, men is kennelijk bang dat je dan het persoon wat op de wereld wordt gezet zo verandert dat hij niet meer is wie hij had moeten zijn.
Want jij bent wetenschapper. Is dat nou ook zo? Als je ingrijpt in genetisch materiaal en een piepklein stukje uit de DNA eruit haalt, verandert, kan daardoor je persoonlijkheid veranderen? Want ik denk dan altijd, dat zit toch ergens in je hoofd, en de oude Grieken dachten dat het in je middenrif zat. Maar het zit toch ergens anders dan in je erfelijk materiaal, zou je zeggen.
Nou ja, dus ik ben dokter, hè? Als arts denk ik van een mens, die kan alleen maar last hebben van ziekten. Ja. Dus zijn identiteit wordt juist eerder in de weg gestaan door ziekten. Dus als je een ziekte in de kiem eruit kunt halen, dan lijkt mij dat een goede zaak. Want dan kan zijn identiteit juist goed zich ontwikkelen. Dus in mijn beleving is 1 ziekte uit je DNA halen in de kiem is niet je identiteit veranderen. Maar er zullen vast mensen zijn die daar anders over denken. Bij een aantal van die ziekten die we net noemden, daar bepaalt het natuurlijk wel heel erg je leven. Dus als jij thijs-slijmziekte hebt, dan wordt wel je hele leven mee beïnvloed door zo'n aandoening. Dus ja, er zijn vast mensen die toch ook zo'n ziekte uit je genoom halen, zien als iets van het veranderen van je identiteit en iets wat niet mag. Maar nogmaals, die dialoog is ook juist bedoeld om beter te begrijpen wat mensen hier anno 2019 of 20 nu van vinden. Het zou mij niet verbazen als we daar geleidelijk aan anders over zijn gaan denken.
Want je gaf net al aan, vanaf het moment dat deze mogelijkheden er zijn, toen hebben we eigenlijk in eerste instantie gezegd, nou, daar moeten we verder niks voor regelen. Want daar komt het toch niet van. Nu zijn we op een punt dat we steeds meer kunnen. Hè? Kun je ook nog eens schetsen wat wij misschien in de toekomst allemaal kunnen? Want we kunnen dan ingrijpen in het erfelijk materiaal om ziekte te voorkomen. Maar zijn er ook nog andere dingen die we kunnen doen?
Nou, andere dingen die zelfs op kortere termijn nog mogelijk zijn, is als je zo'n ziekte hebt en heel vroeg diagnosticeert, dan tijdens het leven het DNA veranderen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een erfelijke bloedarmoede, waarbij je een beetje bloed met stamcellen afneemt en die stamcellen verandert en bloed teruggeeft wat gemodificeerde genen heeft. De eerste patiënt met een thalassemie is afgelopen maand behandeld met CRISPR. Dus met die
met een thalassemie, dat is zo'n
een erfelijke bloedziekte. Ja, ja. Voor sikkelcelziekte, dat is een in Nederland veel voorkomende erfelijke bloedziekte, zou je dat waarschijnlijk in de loop van 2019 ook al kunnen. Moeten we nog wel de vergoeding regelen, hè, en aantonen dat het veilig is. Dus het is nog niet helemaal koek en ei. Dus je moet er nog wel heel veel voor regelen. Maar dus het veranderen in genen zit voor een heel aantal ziekten er op korte termijn aan te komen. Dat voor die volgende generatie dingen veranderen, daar komt ook nog het herkennen van mensen die dan wat hoger risico hebben als een belangrijke factor. Nu is dat vaak het eerste kindje wat een ziekte heeft, bijstaan dat ouders een bepaald risico hebben. Maar je zou liefst ook wel, voordat mensen zwanger worden, dat al willen weten. Nou, dan moet je dragerschapstesten gaan doen. Kan technisch wel, maar niet veel mensen doen dat.
Dus dat is maar ook zijn ook op dit moment al experimenten meegaande, of pilots, ja. Hè, dat ja. Mensen die samen kinderen willen krijgen bij de huisarts komen en dan aangeboden krijgen dat er dat soort tests worden gedaan.
Ja, waar je naar nu verwijst is inderdaad een proefonderzoek in Groningen, dat wat alweer afgesloten is. Dus als je nu naar die huisarts toe gaat, dan
kan het al niet meer.
Nou, dan kan het nog wel, maar dan moet je zelf betalen. Ja. Ja, en ook in Amsterdam hebben we wel dat soort testen die men kan kopen. En als je uit een hoogrisicosituatie komt, dan betaalt de verzekering dat. Maar nu doen zeg maar hoogstens een paar honderd koppels per jaar dat. Het is heel goed denkbaar dat iedereen die dat wil, dat ook zou laten doen. En dat is een soort toekomstscenario waar we in Nederland nog niet aan toe zijn. Misschien wel interessant nog te noemen dat Australië net wel een heel grootschalige pilot heeft gestart. Naar aanleiding van ouders van een kindje met zo'n soort ziekte die daar een grote lobby zijn gaan houden. En die willen echt 10.000 mensen of zo gaan testen komend jaar. Dus die denken plotseling van, oh, dat is misschien iets wat geen verre toekomst moet zijn, maar nabije toekomst.
Veel dichterbij, want je kan je ook voorstellen dat mensen die... Ik heb ooit een keer een programma gemaakt voor Vinger aan de Pols over de ziekte van Pompe. Wat een dodelijke spierziekte was. Uiteindelijk is er een geneesmiddel voorgekomen. Maar daarin waren twee ouders die hadden twee kinderen gekregen. En die wisten helemaal niet dat er ook maar iets in degene zat die dit konden veroorzaken.
Nee,
dus het kan ook zijn dat mensen die helemaal geen geschiedenis hebben met ernstige ziekte, toch denken van, maar matcht het wel? Alleen wat is nou het gevolg? Moet je dan zeggen, nou, want dat zullen mensen ook zeggen, dan moet je maar geen kinderen krijgen samen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dus mensen die beide dragers zijn van dezelfde erfelijke ziekte, zoals pompen, dat is bij 1 op de 150 paren zo. En dan is de gemiddelde kans dat een kindje zo'n ziekte krijgt, als je ze allemaal optelt, 1 op 600. Dus dat is toch best veel. Nou, stel dat je iedereen daarop test, dan zijn er verschillende keuzemogelijkheden. Dus je kan zeggen, krijg dan maar geen kinderen samen. Je zou ook kunnen zeggen, gebruik donorzaad of donoreicellen, waardoor je een andere partner, als het ware biologisch, hebt die niet de drager is van die ziekte. Maar daar kan je ook in theorie die technieken waar we het net over hadden gaan toepassen. Dus kiembaanmodificatie of embryoselectie en een embryootje uitzoeken wat niet die aanleg heeft en gezond is. Of prenatale diagnostiek.
Ja, en wie vind je nou dat daarover gaat? Die beslissingen moet nemen. Wij zijn natuurlijk altijd, wij kijken vanuit D66 heel erg naar zelfbeschikking. En naar de ouders zouden moeten kunnen beslissen hoe ze hiermee om willen gaan. Ja, maar daar staat de wet en regelgeving in de weg.
Ja, ja.
Maar wat vind jij? Wie moet hierover beslissen?
Nou, er zijn eigenlijk altijd twee niveaus waarop besluiten moeten plaatsvinden. Dat een koppel wat zelf kinderen wil hebben, daar zelf over kiest. Hè. Dat is evident. Als iets mag en kan in een land, dan hoeft niet iedereen dat te doen. Maar op dat niveau van de overheid of het hele land moeten dingen dan wel toegankelijk zijn. En kiembaanmodificatie is dat nu niet. We moeten ook op dat niveau van politiek over dit soort dingen nadenken. En dingen waarvan we wenselijk vinden dat ouders het kunnen kiezen, moet je dus ook beschikbaar maken. Zoals kiembaanmodificatie misschien, maar dan moeten we eerst nog een dialoog hebben. Of dragerschapstesten geldt hetzelfde eigenlijk. Hè? Dat is technisch gezien wel beschikbaar, maar heel veel mensen weten dat niet. En het is best duur. Ja. Dus niet veel mensen zullen dat doen. En dan blijf je in die situatie zitten van dat je soms twee kinderen met pompen hebt voordat je erachter bent dat je drager bent.
Jij zegt, de overheid moet daar ook beslissingen in nemen. Ik kan me voorstellen dat je als wetenschapper heel graag door wil. Hè? Ja. Die kiembaanmodificatie is mogelijk. Nou, daar wil je dan graag op door. Daar is bijvoorbeeld voor nodig dat je embryo's kweekt voor dat onderzoek. Want juist in de eerste fase, dat die paar cellen zich gaan vermeerderen, kun je van alles zien wat we nu niet kunnen zien.
Ja.
Wat weegt voor jou dan zwaarder? Je belang als wetenschapper? Of zeg maar de manier waarop de samenleving ernaar kijkt?
Nou, toch ook wel de manier waarop de samenleving ernaar kijkt. Een van mijn nevenfuncties is dat ik vicevoorzitter ben van de VSOP, de Patiëntenvereniging voor Zeldzame Ziekten. Ik zou 10 jaar geleden niet zo hard hebben gelopen voor die kiembeenmodificatie, want ik dacht zelf van, nou ja, er zijn wel belangrijkere dingen in het leven. Ik hoor juist van mensen zelf die in zo'n situatie zitten, vaak het zou zo mooi zijn als je die ziekte in de kiem eruit kunt halen. Dus toen dacht ik van, hey, kennelijk vinden koppels die in zo'n situatie zitten dat veel belangrijker dan ik. Dus dan vind ik als wetenschapper ja, sommige dingen veel belangrijker. Dus als we ons geld maar 1 keer kunnen uitgeven, denk ik soms wel van, doe dan eerst maar somatische modificatie tijdens het leven, want dat kan morgen en die kiembaan, dat duurt nog wel even. Maar als we over 10 of 20 jaar iets met die kiembaan willen, moet je die dialoog wel nu aangaan. Dus dat is duidelijk zo'n voorbeeld waar dat maatschappelijke debat of de mensen die mij dan aanspreken als wetenschapper en die zeggen van, hier moeten we het toch nog eens over hebben, want maatschappelijk gezien mag het niet, maar wij vinden het eigenlijk wel een goed idee. Dus daarom denk ik dan wel, is juist dat maatschappelijk debat voor zeker dit punt nog belangrijker dan mijn standpunt als wetenschapper.
Ja. Dan hebben we dat ook afgesproken in het regeerakkoord. En de minister van Volksgezondheid, De Jonge, die heeft dat nu ook in gang gezet.
Ja.
Vorige week is dat bericht gekomen.
Ja.
En er wordt nu een dialoog gaat er gevoerd worden. Op welke manier zou je dat moeten doen? Want je hebt natuurlijk toch die hele verschillende belangen. Je hebt een groot deel van de samenleving die misschien nooit te maken krijgt met ernstige ziekten. En die denkt van ja, dit gaat allemaal veel te ver. Hoe moet dit vorm krijgen? Hoe kunnen burgers hierover meepraten zonder dat ze misschien wel voldoende kennis hebben van alles wat erbij komt kijken?
Ja, dus er is tamelijk veel geld door de minister aan een aantal organisaties gegeven om die brede maatschappelijke dialoog plaats te gaan geven, dus komende jaren. Als je kijkt wat tot nu toe gebeurd is, zijn vooral artsen, voortplantingsgeneeskunde mensen, ethici, juristen zijn hierover in gesprek geweest. Die hebben ook al wel aanbevelingen geschreven van de deur moet op een kier.
Die zeggen ook, we zijn hier al jaren mee bezig, waarom nu een maatschappelijk debat?
Ja.
We hebben dat debat al lang gevoerd.
Ja, die zeggen eigenlijk van, nou ja, wij zijn er wel overtuigd.
We zijn er al uit.
Ja, maar stel dat heel veel mensen in Nederland toch denken van, nee, wij zijn er nog niet uit. Dan moet ook, zeg maar, degene die in een democratie meedenkt over allerlei problemen, die stemt bijvoorbeeld, ja, toch ook meegenomen worden. En ook het koppel wat vroeg of laat voor die keuze staat. Dus de mensen ja, die misschien wel zo'n ernstige ziekte hebben of aan hun kindje kunnen doorgeven. Dus afgelopen week zag je op televisie ook een leraar die voor zijn klas, VWO-klas, jongelui van de jaren 17, met hun daarover ging praten. Nou, prachtig, want dat zijn de mensen die misschien over 10 jaar voor die keuze staan. Of die misschien moeten stemmen op het moment dat je zo'n wet van tafel wilt hebben. Dus het moeten juist niet alleen die experts zijn, het moeten zeker ook de geïnteresseerde burgers zijn. Dat betekent ook dat je het niet te moeilijk moet maken. Dus als ik aan het woord ben en ik zeg iets wat veel te moeilijk is, dan moeten mensen ook durven zeggen, nou, leg het nog wat beter uit, want ik snap het niet. En dan moeten wetenschappers ook niet die arrogantie hebben om te zeggen van, ja, als je niet eens weet wat CRISPR-Cas is, dan moet u kunnen zeggen, hè, dan moeten de burgers kunnen zeggen van, leg het nog eens uit, want ik wil het ook snappen.
Want CRISPR-Cas, daar hebben we het net over gehad, dat is die kiembaanmodificatie.
Ja, dat is
nog
die
maar even
techniek
duidelijk te maken.
Ja, dus we hebben het woord over die techniek geprobeerd niet te gebruiken.
Niet te gebruiken, maar het is maar, wel iets wat steeds terugkomt.
Ja. Het gaat wel over knippen en plakken en dat snapt hij allemaal. Dus, dus ik denk inderdaad dat de komende paar jaar wetenschappers moeten proberen daarover mee te praten. Op een manier die veel mensen kunnen begrijpen. Ja. Maar dat ook dus die meer principiële punten van, oh, dan gaat het dus over de volgende generatie. En dan krijgen we misschien toch allemaal wel een gevoel van, oh, maar wacht even, daar moet je niet te ver mee willen gaan. Maar wat bedoelen we dan? He, dus die vraag van, waarom krijgen we dan een onderbuikgevoel van, kijk uit, dit is wel riskant, dit is iets wat je niet zomaar moet doen. En wat bedoelen we dan als we niet zomaar zeggen, mag dan wel voor een heel ernstige ziekte, waar nu mensen anders geen kindje kunnen krijgen zonder een ziekte, zoals die koppels met Thijs-Lijm-ziekte allebei. Dat is natuurlijk enorm zeldzaam. Dus sommige mensen zullen ook zeggen van, ja, is dat nou wel nodig om daar zoveel werk van te maken? Maar dus die principiële houding van de wet ook ook die zegt van nee, dit moet je niet doen. Ja, daar moeten we eigenlijk weer eens goed over nadenken. Is dat nou echt wel zo wat we zeg maar tegenwoordig nog steeds willen? Bijvoorbeeld als je met embryoselectie een grotere kans op een gezonde zwangerschap wilt, kan dit toch een hele nuttige techniek zijn.
Ja. Nou, is de embryoselectie is ook al discutabel voor sommige mensen,
ja.
Vanuit hun principes. Daar zijn we een hele eind mee gekomen als het gaat over het regeerakkoord. Hè, want we een coalitie van partijen die heel verschillend over dit soort onderwerpen denken. Maar wat zou jij nu willen van de politiek? Wij praten nu met elkaar om over dit onderwerp, ook om een beetje te kijken wie moet wat doen in dit verhaal. Die dialoog die nu aangegaan wordt. Daar ben je ook bij betrokken.
Ja, klopt.
Dus op de een of andere manier ga je daarmee aan de gang.
Ja.
Dus ik verwacht ook wel dat daar op een gegeven moment wat duidelijkheid over komt. Maar wat zou jij nu van de politiek willen, behalve dat hij het maatschappelijk debat aanjaagt?
Nou ja, dus het andere aspect wat we nog niet benoemd hebben is dat in de huidige embryowet je ook geen embryo's mag maken voor onderzoek. En stel dat je over 10 jaar die kiembaanmodificatie in de praktijk zou willen toepassen, dan heb je wel op zeker moment nog wetenschappelijk onderzoek nodig om naar de veiligheid ervan te kijken. En nu mogen we in Nederland wel onderzoek doen met restembryo's. Maar je moet embryo's kunnen maken waarin je die kiembaan al een beetje modificeert en dan kijkt, is dat gelukt en is het veilig? Heb ik niet op andere plekken ook geknipt en geplakt en dingen veranderd die ik niet had willen veranderen? Dus op dit moment mag je in Nederland dat soort van preklinische onderzoek om te kijken of het veilig en effectief is, niet doen. Dat zou voor de korte termijn, naar mijn idee, op de politieke agenda moeten. Van moet je toch niet, voordat we over 10 jaar misschien kiembaanmodificatie aan patiënten aanbiedt, nu eerst kijken of het veilig en effectief is. En dat betekent dat je daar in research ook naar moet gaan kijken.
Ja, ik zucht even, want het is niet gelukt om dat bij de formatie te regelen. Dus ik vrees dat we daar nog even op moeten wachten. Maar het zal wel opnieuw zeker hoog op de agenda moeten komen. Maar het blijft bij mij ook hoog op de agenda staan. Omdat ik denk, die veiligheid is inderdaad heel erg belangrijk. En dat geldt überhaupt ook voor IVF. Wat natuurlijk al een hele normale behandeling is geworden. Maar waarvan je ook door embryo-onderzoek ook meer zicht zou kunnen krijgen, ja, op de veiligheid.
Ja, dus IVF zijn we eigenlijk al 40 jaar geleden mee gestart met het idee van we gaan het embryo niet in research onderzoeken, maar gewoon de eerste patiënt behandelen.
Ja.
Een van mijn allereerste artikelen ging over een beetje grotere kans op bepaalde aangeboren afwijkingen bij IVF. Gelukkig is dat maar een klein beetje grotere kans, maar een heel aantal vragen rondom waarom zo'n embryo nou bepaalde dingen toch een beetje anders ontwikkeld, hebben we nog altijd niet beantwoord. Nee. Bijvoorbeeld het kweken van zo'n embryo in, ja, het medium heet dat dan, dus de vloeistof waar die in groeit. En dan wil je eigenlijk die vloeistof ook heel goed kunnen onderzoeken en misschien vergelijken de ene of de andere vloeistof. En ook daar moet je dan wetenschap toepassen die we nog niet uitgebreid hebben.
Maar dan wordt er altijd gezegd, als het hierover gaat en als ik zeg, ik wil heel graag dat we dat in Nederland ook kunnen doen en onze wetenschappers willen dat ook allemaal graag, dan wordt er gezegd, ja, maar ze doen het wel hier en daar elders in de wereld, dus dan haal je daar maar je kennis vandaan.
Ja, nou ja, dus voor het hele veld van voortplantingsgeneeskunde is niet enorm veel onderzoek wereldwijd gedaan. Een nadeel van zeggen van we laten het elders doen is dat je dan soms ook de ethische kaders van elders moet accepteren. Zoals de ethische kaders van China, waar men kennelijk toch iets minder precies op de vingers van wetenschappers kijkt dan in Nederland. Dus als je wilt blijven meepraten ook over de ethische aanvaardbaarheid, dan kan je niet van landen als Mexico of China afhankelijk zijn. Want daar zijn inderdaad dan de kaders een beetje losser of het toezicht wat minder.
Vaak ook commerciële belangen aan de orde zijn. Hè?
Ja, ja. Nou, zeker in die voortplantingswereld, als je aan Zuid-Europa denkt, daar zijn heel veel commerciële belangen aan de orde. Dus testen waarvan wij in Nederland zeggen dat heeft geen zin. En waarvan mijn collega's op Amsterdam UMC hebben aangetoond dat het alleen maar geldklapperij is. Die kun je toch zo kopen in Spanje en Italië. Dus daar betaal je 1000 euro extra voor jouw fertiliteitsbehandeling voor een bepaalde test die geen zin heeft, die geen nut heeft. Ja. Dus ja, de. Dus zijn verschillende prikkels die door elkaar heen werken. En op het moment dat je serieus wilt meepraten, moet je naar mijn idee ook wel dat wetenschappelijk onderzoek blijven doen. Want dan zie je wat de lastige vragen zijn en dan kom je op conferenties waar deze mensen ook spreken. Ja. En dan zie je ook de commerciële aspecten hiervan. Ja. Dus ja, daar moet je aan blijven meedoen.
Je zei het al, en daar wil ik ook mee besluiten. Je bent vicevoorzitter van de VSOP, Vereniging voor Zeldzame Ziekten. Wat je eerder aan mij vertelde, was wat je eigenlijk ziet, is dat ouders eigenlijk liever zelf behandelingen ondergaan en daardoor hun kind, toekomstig kind, vrij waren van behandeling, dan dat ze zeggen van nou, zoals het nu is, kind wordt geboren en kan dan wel behandeld worden. Maar dat moet soms een leven lang plaatsvinden en dat willen ouders graag hun kinderen besparen. Is dat voor jou ook de drijfveer om daar mee bezig te zijn?
Zeker voor die kindermodificatie. Dus ik had zelf een tijdje geleden gedacht van nou ja, daar hoef je niet zo hard achteraan te gaan, maar ouders vertellen mij juist dat zij dit een belangrijke reden vinden om die techniek veel aantrekkelijker te vinden dan het behandelen tijdens het leven. Ja. Dus die stem van de patiënt neem ik heel serieus. En dat is ook juist de reden om hier me wat harder voor in te spannen.
Dan dank ik je heel erg hartelijk. Ik ga ook weer kijken hoe wij hier vanuit de politiek mee aan de slag kunnen. Ik noem nog eventjes de dialoog die gestart is. Die heeft op internet een hashtag. Een hekje, om het zo maar te zeggen. En die heet DNA dialoog nu aangaan. DNA dialoog nu aangaan. En DNA, dat is een leuk woordspelletje. DNA staat dus voor dialoog nu aangaan in dit geval.
Goed, grappig.
Heel hartelijk dank, Martina Cornel. En wij zijn er over een paar weken weer met de volgende podcast. Dank.
Dankjewel, graag gedaan. Dank.